Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We lezen het woord Gods uit de Openbaring aan Johannes. En we lezen daarvan het vijfde hoofdstuk. Johannes, Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch het inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, noch het in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. Gemeente, het woord des Heren vinden we vanavond in de psalmen. In verband met de vakantietijd, met de afwezigheid van nu is de een, dan is de ander, lijkt het me beter om de catechismusprediking even te onderbreken en niet aan een nieuwe zondagsafdeling waar we aan toe zijn te beginnen. Maar ik wil met u in de komende weken de 110e psalm gaan lezen. God geven dat ook de overdenking van dit gedeelte van zijn woord in het midden der gemeente tot zegen mag zijn. Psalm 110. Vanavond de versen 1 en 2. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden van uw vijanden. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te bidden. Heere, gij grote en genadige God, u beschikt het zo in ons leven dat wij op deze zondagavond in uw huis mogen zijn en dat we met elkaar weer mogen gaan luisteren naar wat van uwentwege tot ons gesproken zal worden. Heere, wat is het een zegen dat wij hier rondom uw eigen woord bijeen mogen zijn. En dat het niet hoeft te gaan om gedachten en woorden van mensen. Maar wij bezitten in uw woord uw eigen getuigenis, Heere. Het onfeilbare, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord. De waarheid, het woord tot zaligheid, het woord des levens. En dat hebt u in onze handen gelegd. En u geeft ons dat mee. U geeft het ons ook in de verkondiging van dat woord mee. U geeft er gedurig onderwijs uit. U spreekt daarin. Uw stem is daarin te horen. Heren, wat een wonder. Er zijn er zoveel in de wereld die van dat woord van u nog nooit gehoord hebben. Of die door hun hele levensgedrag er blijk van geven dat ze dat woord van u op geen enkele prijs stellen. Wij mogen nog onder dat woord samenkomen. Gij geeft het ons wel, Heere, terwijl er zoveel zijn die het niet hebben. U hebt het ons, althans bij de meesten van ons, van onze prilste levensdagen al meegegeven. We mochten er als kind al uit onderwezen worden. We mochten er al van horen thuis en op school. We mochten er in onze jeugd al mee vertrouwd raken. Met de geschiedenissen, met de psalmen en met zoveel andere dingen waarin Gij spreekt van genade voor zondaren. O Heere, heilig dat toch aan onze harten. Geef dat het toch vrucht zal dragen in ons leven. En dat we er niet aan voorbij zullen gaan. Dat het straks niet een keer tegen ons zal getuigen. En dat zal het doen, Heere, als we dat woord altijd maar weer aan ons hebben laten voorbijgaan. En het naast ons neer hebben gelegd. Dan komt de dag waarop het inderdaad een keer tegen ons getuigen zal. En waarin dat woord ons zal aanklagen en beschuldigen. En ons geweten zal dan uw woord ook volkomen gelijk moeten geven. Maar dan is er geen gelegenheid meer om tot bekering te komen. Terwijl het nu nog wel het heden der genade is. Terwijl nu nog vijanden tot vrienden gemaakt kunnen worden. En mensen onder de scepter van de koning der koningen kunnen leren bukken. O Heere, wij bidden u, zoek ons op. Geef dat wij bij de prediking van uw woord in dit uur ook mogen ontvangen de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En wilt gij, Heere Jezus, als de verheven koning aan de rechterhand van uw Vader, die van uw Vader te horen gekregen hebt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten, wilt gij, als die verhoogde en verheerlijkte koning, ook doen, Heere, wat gij begonnen zijt te doen in het samenbrengen en vergaderen van uw gemeente en in het toebrengen en tot bekering leiden van zondaren. Doe het ook in ons midden. Strek uw hand uit en laat uw pijlen treffen in het hart van 's konings vijanden. En wilt gij uw zwaard, het woord dat gij gesproken hebt, gebruiken, Heere, om mensen die zich tegen u verharden en verzetten, ter neer te werpen en ze te maken tot smekelingen en bedelaars aan de troon van uw genade. Dat is tot zaligheid. Als een mens uit het zadel gelicht wordt, zoals Paulus op weg naar Damascus, als een mens op zijn knieën komt, als een mens gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, dan is dat tot zaligheid. Dat is pijnlijk, dat breekt af, dat laat van ons niets over, maar Heere, zo doet u het toch ook. Ik zal mij in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, zo hebt u het zelf voorzegd, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Heere, wilt gij dan zo in ons midden werken en ons de vertroostingen en de onderwijzingen van uw woord meegeven en ons zegenen in ons samen zijn. Laat dat oude psalmwoord dat vanavond voor onze aandacht geplaatst mag worden niet nalaten vruchten te dragen in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing. En geef dat zij die uw naam mogen kennen de vertroostingen en de bemoedigingen mogen ontvangen die gelegen zijn in de wetenschap voor het geloof dat gij, Heere Jezus, koning zijt en dat al uw vijanden niets kunnen doen tegen uw wil. Ze kunnen zich zelfs niet roeren of bewegen. O Heere, bezoek ons dan zo met uw heil. En niet alleen ons, maar wilt u overal zijn waar uw woord verkondigd mag worden. Sterk gij uw knechten die gij geroepen en uitgezonden hebt. En maakt u ze getrouw en geeft dat hun woord naar de zin en mening van uw geest mag zijn. Wees op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. En wilt gij kracht doen, Heere, en overal uw werk verrichten. Satan zijn onderdanen ontrukken en mensen overbrengen in uw koninkrijk. Dat grote werk. Dat werk van het zaligmaken van zondaren, wilt u dat ook op deze dag nog verrichten, Heere, en zo uw grote naam nog groter maken. Wees gij met alle die het moeilijk hebben. Er zijn vele noden in het mensenleven. De zonde heeft ontzaglijke gevolgen gehad. En dat wordt gevoeld en ondervonden, soms heel pijnlijk en heel verdrietig. En dan zijn er zoveel wonden die geslagen worden, Heere. Een van de gevolgen van de zonde is dat we sterven moeten. En dat wij mensen moeten afstaan aan de dood. Als het tijd is. Heere, dat laat lege plaatsen achter. En dat vervult met droefheid en met smart. En dan moet de rouw gedragen worden. En verliezen verwerkt. Dat kan niet in eigen kracht. Daar ook is uw hulp en ondersteuning zo hard bij nodig. O Heere, geef uw hulp, geef uw bijstand. En daar waar de wonden nog open zijn en pijn doen, Heere, geef uw vertroostingen en de ondervinding van uw nabijheid. En daar zijn er zoveel andere dingen, Heere, die ons leven moeilijk maken en die ons pad zwaar maken soms. Wat een tegenspoeden kunnen er zijn. En wat een teleurstellingen. En wat is het inderdaad nodig dat wij een toevlucht hebben in de dag der benauwdheid. Heere, zo maakt u zichzelf bekend. Laten wij u zo ook mogen nodig hebben. Zo ook tot u mogen vluchten. Met wat het hart ook deert en waar de ziel ook pijn aan heeft. Om te ervaren dat gij van ons moeitevolle bestaan ook afweet. En dat u daar ook in wilt meekomen. Heere, schenk dan dat ook als de wegen om ons heen soms toegemuurd en afgesloten zijn. En als we bij mensen geen hulp kunnen vinden. Dat dan de weg tot u maar open mag blijven. En dat wij maar een geopende toegang mogen vinden tot de troon van uw genade. Denk aan allen die een weg van beproeving moeten gaan, Heere, en die misschien in stilte een kruis dragen en zorgen verwerken. Geef gij uw genade en uw ondersteuning ook aan hen die proberen het lijden van anderen wat te verzachten en te verminderen. Wees gij met allen die in de dienst der barmhartigheid hun taak gevonden hebben. Heere, wees gij degene die daarin arbeiden zozeer tot een genadig God. Dat zij ook iets mogen laten doorstralen. Laten afschijnen van de barmhartigheden die er bij u zijn. Van u, Heere Jezus, staat immers geschreven dat u onze krankheden op zich genomen hebt. En onze smarten hebt gedragen. En dat kan ook vertroosten en bemoedigen. Heere, wees gij met hen die ons regeren. Die gij over ons geplaatst hebt. Zegen ze met wijsheid. Zegen ze met gehoorzaamheid. Want ook zij staan weer onder de wetten van u, o koning der koningen. En daarom, wij bidden van u dat gij alle die gij geroepen hebt om ons te regeren, leren wilt om eerst zelf ook te bukken en te buigen onder uw scepter, o Heere Jezus. Denk aan ons koninklijk huis. We bidden bijzonder voor prins Klaus. Heere, u kent ook zijn omstandigheden en de weerslag die dat heeft op het gezin. We dragen hem en de zijnen aan u op. En we bidden van u dat u hem in zijn periode van ziekte, van depressieve klachten zoals het dan in het persbericht staat, nabij en goed wilt zijn. En dat u het hem geven wilt dat hij ook met zijn klachten en met zijn moeite en met zijn depressiviteit maar bij u mag schuilen. Want dan is er voor hem ook raad en hulp en bijstand. Denkt u aan alle die aan dergelijke klachten en moeite lijden en die daaronder gebukt gaan, heren. Bij mensen vaak niet begrepen. Er worden vaak schouders opgehaald en dat soort dingen. Achter zijn er zoveel die daar geen besef van hebben wat dat in kan houden en hoe moeilijk het leven daardoor ook kan worden. Maar u bent toch ook met die noden bekend. Geef, o Heere, dat het ervaren mag worden dat wij ook met die dingen bij u terecht kunnen. En dat u ook daarin genadig een wending, een keer wilt geven. We bidden van u, Heere, geef uw zegen op alles wat op uw zegen wacht. Vergeef ons al onze zonden. Scheld ons kwijt wat wij misdeden. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Ja, om zijnentwil alleen. Amen. We zingen nu uit de 47ste psalm. En daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 47, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Juicht, o volken, juicht, zingt des hoogsten eer en de eersten van de staat. Luther heeft de 110e psalm de kroon van alle psalmen genoemd. En hij deed dat, hij zei dat zo omdat in deze psalm zo heel direct over de Heer Jezus gesproken wordt. U weet, er zijn in het psalmboek zogenaamde messiaanse psalmen. Psalmen waarin het over de Heer Jezus gaat. Maar de meeste messiaanse psalmen worden dan de indirecte messiaanse psalmen genoemd. Dat wil zeggen dat het niet direct, niet rechtstreeks over de Messias gaat. Maar eerst over een ander, over David bijvoorbeeld. Zo is dat in de 22e psalm. Ongetwijfeld een psalm die over de Heer Jezus spreekt. En vandaar dat we de 22e psalm bijvoorbeeld heel goed in de lijdenstijd kunnen zingen. Maar het ging niet rechtstreeks over de Heer Jezus. Het ging in de eerste plaats over David zelf. Maar David was in wat hij meemaakte en in wat hij leed een voorafschaduwing en een type van Christus, van de vernederde Christus. En zo zijn er ook psalmen waarin het over de verhoogde Christus gaat, maar weer via die afbeelding, die voorafschaduwing. Ik denk aan de 89ste, waar het weer over David gaat en Gods verbond met David en de verlossing die de Heere via David aan zijn volk wilde geven. Maar daarin was David dan ook weer een afschaduwing van zijn grote zoon, van de Heere Jezus Christus, de Messias. De meeste messiaanse psalmen zijn dus indirect messiaans. Maar er is één messiaanse psalm die direct messiaans is. En dat is deze psalm, 110. Daar gaat het niet over David, daar gaat het niet over Salomo. Daar is geen type, daar is geen voorafschaduwing. Daar is het onderwerp direct de Heer Jezus Christus. Er is van al de psalmen ook geen één psalm die zo vaak in het Nieuwe Testament geciteerd wordt als juist de 110e. We vinden de Heer Jezus over de 110e psalm spreken als hij tot de Joden zegt: wat dunkt u van de Christus? En dan komt hij bij die 110e psalm terecht. En dan zegt hij: hoe heeft David hem dan zijn Heere genoemd als hij toch zijn zoon is? We vinden die 110e psalm geciteerd in de beroemde Pinksterpreek van de apostel Petrus op de Pinksterdag na de uitstorting van de Heilige Geest. En het aantal herinneringen aan de 110e psalm in de Hebreeënbrief is groot, waar het priesterschap van Aaron vergeleken wordt met het priesterschap van Melchizedek. En dat vinden wij in de 110e psalm weer terug. Inderdaad, Luther zegt niet zonder reden dat deze 110e psalm de kroon is van alle psalmen. Een psalm, zo goed als alle andere psalmen inderdaad ook, maar deze toch wel heel bijzonder, die de kerk des Heren dierbaar behoort te zijn, omdat het in deze psalm om haar Heere, haar koning, haar priester, de rechter gaat. Het is een psalm van David. En we hoeven er niet aan te twijfelen dat ook het opschrift boven deze psalm juist is. Zo heeft de Heer Jezus er ook over gesproken. Ik citeerde dat al in Matteüs 22. Hoe noemt David hem dan zijn Heere, zeggende: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Ook in de opvattingen van de Heer Jezus was David de dichter van dit lied. En deze David heeft, zo getuigt hij, God horen spreken. God heeft gesproken tot zijn zoon. De Heere heeft gesproken, zegt David, tot mijn Heere. De Heere, dat is Jehovah, heeft gesproken tot mijn Heere, en dat is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. En wat heeft God dan tot zijn zoon gezegd? Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Hoe heeft David de Heere dit horen zeggen? Wanneer zijn deze woorden door de Heere gesproken? Ik geloof dat wij mogen zeggen dat deze woorden door God tot zijn Zoon gesproken zijn op de dag van de hemelvaart van de Heere Jezus. U weet, de dag van zijn hemelvaart, dat was de dag niet alleen waarop de Heere Jezus thuis mocht komen, weer thuis mocht komen, terug mocht keren bij zijn vader in het vaderhuis. Maar het was ook de dag waarop hij tot koning werd aangesteld. Het was de dag waarop de Heere Jezus gekroond werd met eer en heerlijkheid. Hij kreeg het loon op zijn arbeid, zijn middelaarsarbeid, dat hij verricht had in staat van vernedering, in de weg van lijden en sterven. En nu als loon op die arbeid heeft Christus van zijn vader de kroon gekregen en de troon gekregen en de scepter gekregen. En een kroon en een troon en een scepter horen bij een koning. Het is de kroningsdag van Christus geweest. Hij mocht gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. Maar hoe kan David dat dan gehoord hebben? Toen leefde David toch niet meer. Toen Christus ten hemel gevaren is, was David allang gestorven. En wat hij in de 110e psalm gezegd heeft, dat was veel eerder. Lang voordat Christus geboren werd. Lang voordat Christus ten hemel gevaren is. Ach, de geest der profetie was op David. Hij heeft het in de geest gehoord. Door de geest. En zo kon hij het ook profeteren. En zo is het op schrift gesteld, zoals de profeten onder het oude verbond toch al zoveel van God hebben geopenbaard gekregen. Precies eender als Jesaja kon getuigen, zie, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Alsof dat in de dagen van Jesaja al werkelijkheid was, de geboorte van Christus. Maar de profeet heeft het door de geest verlicht en door de geest uitzicht, van de geest uitzicht ontvangen hebbend, gezien alsof het al gebeurd was. Zo zeker, zo vast was dat. Zo heeft ook David de Heere horen zeggen tot Christus, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Over die dag van de kroning van Christus lezen wij bijvoorbeeld in het 5e hoofdstuk van de Openbaring. En zonder nu op alle details te letten, we hebben dat hoofdstuk zojuist gelezen, maar u herinnert u vanuit dat hoofdstuk dat daar in de hemel op de troon één zat in wiens hand een boekrol was. Een boekrol bezegeld met 7 zegelen, dat wil zeggen, hij is toegesloten. En toen werd de vraag gesteld wie waardig was om die boekrol te nemen en die zegelen te verbreken. Maar er was niemand die die waardigheid, die bevoegdheid bezat. Als Johannes dat in het visioen ziet, begint hij te wenen. Juist omdat er niemand is, in de hemel niet, op de aarde niet, onder de aarde niet, omdat er nergens iemand is die die boekrol uit Gods hand kan nemen en die de geschiedenis kan laten voortgaan. En dan zegt een van de ouderlingen tegen Johannes, ween niet. En dan wijst hij Johannes op de leeuw uit de stam van Juda, de grote zoon van David. Die heeft overwonnen. En die heeft bevoegdheid gekregen om de boekrol wel te nemen en de zegelen te verbreken. En dan ziet Johannes de leeuw, maar in de gedaante van een lam, staande als geslacht. De overwinnaar is ook degene die de overwinning heeft moeten bevechten. Die in die weg van het behalen van de overwinning dodelijk verwond is geweest. Hij stond als geslacht. Zo is in dat visioen van Johannes het hem duidelijk geworden dat de Heere Jezus Christus koninklijke rechten heeft verkregen. De leeuw die het lam was, mag het boek openen en mag als koning gaan regeren. En de hemel breekt in gejubel uit. De ouderlingen en de dieren en al de schepselen, ze zingen de lof van deze koning. En het is bij die gelegenheid geweest dat de woorden neergeschreven in onze tekst door God gesproken zijn tot zijn zoon. Zit aan mijn rechterhand. Woorden die over de verhoging en de verheerlijking van Christus spreken. En wat zegt God dan tot zijn zoon? Wel, u herinnert u dat het lijden nog maar kort geleden heeft plaatsgevonden. En de bespotting en de hoon, ze waren nog maar zeer kort geleden over het hoofd van de Heere Jezus uitgegoten. En zijn hoofd was nog maar kort geleden gekroond geweest met een doornenkroon. En zijn gelaat was nog maar kort geleden bespuwd en besmeerd geweest met het menselijk speeksel. En zijn gezicht heeft nog maar kort geleden de vuistslagen van zijn vijanden ontvangen. En het bloed is nog maar kort geleden over zijn wangen gedrupt. Maar dat lijden is nu voor goed voorbij. De vernedering is nu voor altijd achter de rug. Hij krijgt nu loon op zijn arbeid. Hij krijgt nu een naam welke is boven alle naam. Hij mag gaan zitten. Hij krijgt goddelijke permissie om te gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. Dat is natuurlijk in de troon. God is koning. De Heere regeert. Hoe vaak lezen we dergelijke dingen niet in het woord van God. Als Christus mag gaan zitten naast God, dan is dat met zijn vader in de troon, aan de rechterhand. Dat is ook nog de ereplaats. Dat is de plaats waarin de vader hem eer geeft en met onderscheid behandelt. Christus mag bij zijn hemelvaart niet zomaar ergens gaan zitten, maar hij mag met name op de ereplaats gaan zitten. Want God wil aan hem vervullen wat een andere psalm heeft voorzegd. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En wat houdt dat dan in? Dat hij in de troon op de ereplaats mag gaan zitten. Dat houdt in dat nu waarheid is geworden in volle zin. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of laat ik het zeggen met de woorden zoals we die vinden in de Efezebrief. In de woorden van de apostel Paulus aan het slot van het eerste hoofdstuk van de Efezebrief. Waar wij lezen dat God zijn sterkte, de sterkte van zijn macht gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en als hij hem gezet heeft tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Er is in de hemel, er is op de aarde, er is in deze eeuw, er is in de toekomende eeuw geen macht, geen kracht, geen heerlijkheid of al die krachten, al die machten, al die heerlijkheid is aan Christus onderworpen. Hij is ver boven al de namen die genoemd worden en al de machten die bezeten worden, ver boven dat alles verheven. En niet alleen de engelen zijn hem onderworpen. Niet alleen de goede, getrouwe, gehoorzame hemeldienaren zijn nu ook zijn dienaren geworden. Maar ook alle boze machten staan onder hem. Ook alle afvallige krachten, ook alle verdorvenheden, ook de geestelijke boosheden in de lucht. En hun aanvoerder, de duivel zelf daarin begrepen, staan onder zijn bevel. En ze kunnen niets doen, zich niet roeren of bewegen tegen zijn wil. En vandaar dat inderdaad gezegd mag worden, ook van de verhoogde Christus, wie is aan onze God gelijk? Er is niemand in de ganse hemel niet. En op de ganse aarde niet, die hem kan evenaren. En welke vorsten ooit de hemel moog bevatten, wie hunner is, o Heere, aan u gelijk te schatten. Hij is koning. Dat is de eerste gedachte die ons bij het lezen van de 110e psalm treffen moet. Koning op zijn troon. Hij is meer dan dat. We komen hem straks in het vervolg van deze psalm ook nog tegen als de priester. We komen hem in deze psalm ook nog tegen als de rechter. Maar de eerste gedachte die ons treft is dat hij koning is. Niet straks in een verre toekomst, maar nu al. Nu ligt de scepter van het hele bestuur in zijn handen. Nu is hij gezeten op de troon. Ja, maar u zegt, niet iedereen buigt voor hem, niet iedereen herkent hem, dat is waar. En daar houdt deze psalm ook rekening mee, want als u deze psalm nauwkeurig leest, dan ziet u dat als het over het koningschap van Christus gaat, daar onderscheid gemaakt wordt tussen twee categorieën mensen. En dat er eigenlijk twee terreinen zijn waar dat koningschap van Christus mee te maken heeft. Daar is het terrein, daar is de categorie van zijn vijanden. En die komen we tegen in vers 1. Die komen we tegen in vers 2. In vers 1 staat, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En in vers 2 net zo, heers in het midden van uw vijanden. Maar er is ook het tweede terrein, de tweede categorie mensen. En die vinden we in het derde vers. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. En wat daar verder in dat vers volgt. En dat zijn geen vijanden. Ik moet zeggen, dat zijn geen vijanden meer. Ze waren het wel, maar ze zijn het niet meer. Hun vijandschap is gebroken. Blijkt ook uit wat er staat. Ze zijn gewillig gemaakt. Ze zijn het volk van die koning geworden. Zij bukken wel voor hem. Wel nu, laten wij, zoals de psalm dat dan ook doet, die twee terreinen afzonderlijk bezien. En ons in de prediking van vanavond beperken tot het eerste terrein. Tot het terrein van de vijanden en van de vijandschap tegen deze koning. Om dan zo de Heere wil volgende week dat andere terrein, die andere categorie, dat gewillige volk wat nader te bezien. Christus is dus inderdaad koning, maar niet zonder dat zijn koningschap aangevochten, aangevallen wordt. Er wordt wel degelijk tegen hem gerebelleerd. En de wereld waar hij koning over is, is een wereld die leeft uit het beginsel van de revolutie. Heers in het midden van uw vijanden, staat er. En in het eerste vers ook, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. We vinden diezelfde gedachte ook terug in een andere messiaanse psalm. In het begin van het psalmboek komen we de tweede psalm tegen. En daar hebt u precies de geest getypeerd. Zoals die in de revolutionaire, vijandige wereld aanwezig is. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is ook weer die koning aan zijn rechterhand, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is de mentaliteit waaruit allen leven die zich niet onder de scepter van de Heer Jezus wensen te bukken. Dat is de mentaliteit, de geestesgesteldheid waarin een ieder leeft, wiens hart geen genade ontvangen heeft om te bukken onder Christus. En zal dan die mentaliteit overwinnen? Zal tenslotte die goddeloze, vijandige wereld erin slagen om Christus nog een keer van zijn troon weg te dringen, wat tenslotte de bedoeling is? Zal de overste van deze wereld erin slagen om via al die vijandelijke krachten die er in deze wereld zijn, het werk Gods ongedaan te maken? O nee, de tweede psalm is een psalm die weliswaar spreekt van de brute vijandschap en van de aanvallen die gedaan worden op God en op Christus en van het briesen van de vijanden tegen God en zijn gezalfde. Maar het is ook de psalm die een diepe goddelijke rust ademt. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En hij zal zeggen: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En diezelfde goddelijke rust. De Heere is niet onrustig door wat er in de wereld gebeurt. De Heere is niet van streek als hij hoort van geruchten van oorlogen en van bloedvergieten en van goddeloosheid en van wetteloosheid. De Heere is niet bang dat straks al die machten er toch in zullen slagen om zijn troon te ontwrichten en hem de scepter uit handen te rukken. Nee, de Heere is volkomen gerust dat niemand hem het hoogst gezag ontwringen kan. En de Heere Jezus Christus, hij hoeft geen zorgen te hebben als hij het gebral en het getier en het tekeergaan van de vijanden aanschouwt. En vandaar dat er in de 110e psalm ook kan staan: zit aan mijn rechterhand. Zit. Ten teken van rust. Ten teken van de overwinning. Het zal ook niet altijd zo doorgaan. Het mag dan nu zo zijn, in deze bedeling. En Christus mag nu als koning te maken hebben met vijanden. Maar God heeft tegen zijn zoon gezegd: zit aan mijn rechterhand tot dat. Er komt een dag waarop aan de macht van de vijanden een eind komt. Er komt een dag waarop die vijanden, zo staat het in onze tekst, gezet zullen worden tot een voetbank voor de voeten van Christus. En dat gaat terug op een oud gebruik waar we iets van terugvinden in het boek Jozua. Als Jozua met de legers van Israël onder leiding van de vorst van het Heer des Heren de strijd met de Kanaanieten heeft mogen voeren en de overwinning heeft mogen behalen, dan heeft hij een aantal koningen van de Kanaanieten gevangen genomen. En hij heeft die voorlopig opgesloten in de spelonk van Makeda. Daar zitten ze achter de steen die voor de opening van de spelonk gewenteld is. Totdat Jozua de vijanden volkomen verslagen heeft. En als de strijd gestreden is, dan keert Jozua met de oudsten van Israël en de oversten van het leger terug tot die gevangenis, tot die spelonk van Makeda. En dan wordt de steen weggewenteld. En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen van Israël. En hij zeide tot de oversten van het krijgsvolk die met hem getogen waren: treed toe, zet uw voeten op de halzen van deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Die gevangen koningen moesten bukken, in het stof bukken. En de overwinnaars zetten hun voet op hun nek, ten teken van hun onderwerping, ten teken van de overwinning, de volkomen overwinning die zij behaald hadden. En daaraan denken we als we de Heere tot zijn Christus horen zeggen: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Uw voet zij op de nek van uw vijanden. En allen die tegen hem weerstreven, allen die niet willen dat hij koning over hen zal zijn, ze zullen een keer tot een voetbank voor zijn voeten gesteld worden. Dat gaat gebeuren met al de vijanden. Er komt een dag waarop de Heere af gaat rekenen. Hij is langmoedig, jawel. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot behoudenis komen, zeker. Maar hij is niet eindeloos van geduld. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat die goddeloze zich zal bekeren en leven. Hij wil vijanden met zich verzoenen. Maar als die vijanden blijven weerstreven, en als alles wat zijn almacht werkt hen niet beweegt om hem te vrezen en voor hem te bukken en te capituleren, dan komt de dag dat zijn voeten op hun nek zullen zijn. En dat hij als de volkomen overwinnaar hen stellen zal tot een voetbank voor zijn voeten. Wanneer zal dat gebeuren? Ach, de schrift laat zien dat het eigenlijk in principe al gebeurd is. Het zal gebeuren en het is eigenlijk al gebeurd. Ik citeerde zo pas een paar dingen, een paar woorden uit het eerste hoofdstuk van de Efezebrief. Nu, in datzelfde gedeelte, daar lezen wij ook dat God alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. Niet dat hij ze onderwerpen zal, maar dat hij ze onderworpen heeft. Nu al. En iets dergelijks vinden we ook in het 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Alweer een citaat uit 110. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Het zal dus gebeuren en het is al gebeurd. Hoe moeten we dat verstaan? Ik heb u al eens eerder, toen het over uw koninkrijk komen ging, aan de hand van onze catechismus, waarin sprake was van de volkomenheid van het Rijk, gewezen op dat beeld van D-Day en V-Day. 6 juni 44 en 5 mei 45. De beslissende slag was eigenlijk gevallen bij de invasie in Normandië. Maar daarmee was Duitsland nog niet helemaal uitgeschakeld. En het ging nog door vanaf juni 44 tot de uiteindelijke capitulatie in mei 45. Maar de overwinning was behaald. De beslissing, de decision, was gevallen. Maar de overwinning, de victory, moest nog komen. Nou, zo is het nou met Christus ook. Toen hij op de dag van de beslissing de kop van de slang vermorzelde, Golgotha, de hof van Jozef. Toen hij uit de doden opstond als de levensvorst. Toen lagen vanaf dat moment al zijn vijanden al als een voetbank van zijn voeten. De dood daarbij inbegrepen. Maar intussen blijken ze nog allerlei macht te hebben en te kunnen ontplooien. En zal de laatste slag en de definitieve overwinning behaald worden op de dag van zijn triomfantelijke wederkomst. Of om het met een ander beeld te zeggen, denk aan een koning die in de strijd de overwinning op een leger behaald heeft. En die heel wat krijgsgevangenen gemaakt heeft. Die verschillende van zijn vijanden heeft ingerekend en tot zijn gevangenen heeft gemaakt. Vanaf dat moment heeft hij macht over hen. Kan hij met hen doen wat hij wil. Nu besluit hij dat hij hen voorlopig opbergt. En dat ze binnen de gevangenis een bepaalde vrijheid krijgen om te doen wat hij hen opdraagt. Ze kunnen niet ontsnappen. Ze staan onder zijn controle. Ze kunnen zich wel bewegen in een zekere vrijheid tot de dag van hun terechtstelling aanbreekt. Maar die is nog even uitgesteld. Maar in die tussentijd kunnen ze binnen de ruimte waarin ze gevangen zijn werken, doen wat die overwinnende koning hen opdraagt. Ze staan van ogenblik tot ogenblik onder zijn bewind. En ze kunnen niet gaan waar ze willen. Ze kunnen niet doen wat ze willen. Ze moeten hem noodgedwongen dienen. Zijn plannen dienen. Totdat het de koning goeddunkt om hen hun verdiende loon te geven in hun terechtstelling. Nou, zo ligt het nu ten aanzien van Christus en van de overwinning die hij in principe behaald heeft. Alles is onder zijn voeten gelegd. En al die vijanden, die brallende vijanden, of ze nou van vlees en bloed zijn, en hoe ze ook heten, en hoeveel ze ook aanrichten aan schade en geweld, en hoeveel bloed ze ook vergieten, of dat het de geestelijke boosheden in de lucht zijn, de gevallen engelen, de geestelijke vijanden van koning Jezus, allen staan zij onder zijn bevel. En er is er niet één die ontsnapt aan zijn oog. En er is er niet één die los kan breken en kan doen wat hem behaagt. Ze zijn zijn gevangenen. En al geeft hij hen een zekere ruimte, en al laat hij hen in zekere zin hun gang gaan, toch kunnen ze niets anders doen dan wat hij hen toestaat te doen. En bovendien, ze zijn bewaard tot de grote dag van de terechtstelling. Als hij al zijn gramschap over hen gaat uitgieten. En als hij de kwaden een kwade dood zal aandoen. En zo staan de zaken nu. Dat is de inhoud. In het licht van andere plaatsen uit het woord van God. Van de woorden uit het begin van de 110e psalm. Christus is ten troon gestegen. En al de vijanden zijn in beginsel al onder zijn voeten gelegd. En hij heeft de belofte dat straks de overwinning volkomen zal zijn. En dat er niemand meer zal zijn. Van al zijn vijanden die dan nog de mond zal durven opendoen. En die dan nog tegen hem en tegen zijn gezag zal durven inspreken. Christus is koning. Maar ja, inderdaad, en dat wordt dus ons inderdaad duidelijk gemaakt in de woorden van onze tekst. Als we denken aan dat ene terrein, ik heb het dus niet over dat volk dat gewillig is, maar als we denken aan dat ene terrein, hij is koning te midden van zijn vijanden. Het eerste is een werkelijkheid. Hij is koning. Maar het andere is ook een werkelijkheid. Zij het dan dat ze gebonden zijn? Zij het dan dat ze nooit verder kunnen gaan dan hij hen toestaat? Zij het dan dat zij ingerekend zijn en wachten, eigenlijk alleen maar wachten op hun volledige ondergang? Maar ze zijn nog vol vijandschap. En deze wereld, deze boze en verdorven wereld, wordt bewoond door vijanden. Sommigen zijn dat heel openlijk. Anderen zijn het meer bedekt. Sommigen leven het uit, gruwelijk. Anderen zijn het meer fatsoenlijk. Sommigen gaan hard tegen zijn wetten in. En ze rusten niet voordat ze uit de samenleving alles wat nog aan hem en aan zijn koningsmacht herinnerd hebben weggewerkt. En wetten zodanig hebben veranderd dat er geen spoor en geen restant van christendom en van christelijke religie meer in terug te vinden is. Anderen zijn meer op een subtiele, op een ondergrondse, op een wat geniepige manier bezig de macht van Christus te ondermijnen. Er zijn er die een kwaad gerucht van de koning verspreiden en die zijn dienst zo voorstellen alsof het een harde dienst is, weinig aantrekkelijk. Ook in de kerk vinden we de vijanden. Ook onder degenen die onder het woord van God opkomen. Ook onder hen vinden wij vijanden. Die bezig zijn op zo'n linkse en slinkse manier het evangelie uit te hollen. En die verkondigen dat de wetten van die koning niet zo behoeven te worden nageleefd als dat wel lijkt. Er zijn er die binnen de grenzen, binnen de muren van de kerk bezig zijn het gezag van deze koning en van zijn woord te ondermijnen door dwaalleer te verkondigen en uit te dragen. En die het mensen doen geloven dat ze inderdaad toch wel twee heren tegelijk kunnen dienen. En dat de Heere er genoegen mee neemt als hij een plaats in ons leven krijgt in plaats van de plaats. O, er zijn zoveel soorten vijanden. En als we het goed bekijken, dan en in de wereld, maar helaas ook in de kerk, wemelt het van de vijanden des Heeren. En als we op hun aantal, op hun macht, op hun list zien, dan kan de schrik ons om het hart slaan. Vooral als we bedenken, en dat laat het woord van God ons dan ook duidelijk zien, dat achter al die listige aanslagen en achter al die vijandelijke pogingen één kracht en macht aan het werk is, en dat is de hel zelf. Dat zijn de geestelijke boosheden in de lucht, waardoor zoveel mensen van vlees en bloed worden beheerst en geregeerd en geleid en gemanipuleerd. Ook onder vrome schijn en onder een godsdienstig kleed. Als we daarop letten, wat komt er dan van terecht? En toch, er zal voor de Heren, maar dan ook voor het volk des Heren, geen reden zijn en nooit zijn om in paniek te raken. Want laat het nou zo zijn dat de wereld vol vijanden is. Laat het nu zo zijn dat Christus heerst in het midden van zijn vijanden. Hij zit, en ik zei u al, dat wijst op de goddelijke rust. Geen paniek in de hemel, geen angst. Als het hier op aarde spant, als het aan alle kanten kraakt en knast, en als we ons hart vasthouden, als we vrezen voor een geweldige ramp, dan is de Heere Jezus Christus nog altijd de rust zelf. Niemand zal de scepter uit zijn hand halen. Niemand kan hem dat boek dat hij uit de hand van God aangenomen heeft, uit handen halen. Niemand kan hem onttronen. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. En hij heeft zijn koningsrechten verkregen toen hij als een lam geslacht werd. En vandaar dat apostel Paulus ook in alle rust de kerk van zijn dagen in zijn brieven en in zijn prediking voor kan houden. En dat hij ze troosten kan. En dat was in de tijd van de vervolgingen. Wees daar maar van overtuigd. Paulus is zelf slachtoffer van vervolgingen geworden. En hij heeft geweten wat de kerk des Heren nog mee zou maken. Is hij bang? En laat hij merken aan de lezers van zijn brieven en aan de hoorders van zijn prediking dat hij innerlijk van streek is en dat hij ook niet weet hoe het gaan zal. Hij spreekt over de grijpende wolven die zullen komen. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dan heeft hij het over de wolven die zullen inkomen in de schaapskooi van Christus. Dat is een benauwende gedachte. Dat er weerloze schapen zijn. Slachtschapen. Ze kunnen zichzelf niet verdedigen, maar onder dat beeld wil de Heere van zijn volk spreken. Krachteloos en machteloos. En dan komen er grijpende wolven in die schaapskooi van Christus. En wat kunnen ze er tegen beginnen? Dat is een aangrijpende, dat is een ontroerende, dat is een beangstigende gedachte. Als Paulus dat tegen de ouderlingen van Efeze zegt. Hij neemt afscheid en met dat woord neemt hij afscheid. Nee, niet met dat woord. Het past wel in zijn afscheidswoord. Maar het is niet het enige wat hij zegt. Want als dat het enige zou zijn dat de apostel tot die gemeente van Efeze te zeggen had, dat ze er maar mee moeten rekenen, maar meer kunnen ze ook niet doen, dat ze straks ondervinden zullen, dat er wolven zullen zijn, verscheurende dieren, waardoor die schapen een prooi voor het verderf zullen worden, dan was er weinig troost. Maar de apostel mag het tot die ouderlingen en tot allen die een dierbaar geloof in Christus ontvangen hebben zeggen. Geen nood, Christus is overwinnaar. En wat er dan ook gebeuren zal en hoeveel wolven er ook zullen zijn en hoeveel leven er ook zullen losbreken en hoeveel geestelijke boosheden er ook zullen uitvaren. En hoeveel machten en krachten der hel ook zullen losbreken. De Heere heeft gezegd, ik zal u schapen van mijn kudde niet begeven. En ik zal u niet verlaten. De herder heeft gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat zijn de handen van hem die de teugels van alles vasthouden. Dat zijn de handen van hem tot wie de Vader gezegd heeft. Zit aan mijn rechterhand en heers in het midden van uw vijanden. Wat voor gedachten hebt u als u zo eens rondkijkt in de wereld? En als u eens let op het tijdsbeeld. En als u ziet op de toename van goddeloosheid en brutaliteit en al die dingen meer. Zal het straks misgaan? We spreken over allerlei symptomen die ons laten zien dat het er met de kerk des Heren niet zo best voor staat. En dat er mensen zijn die weggaan en dat de zonde toeneemt en de wetteloosheid. En dat zal niet zo lang meer duren of de zoon der wetteloosheid, de boze, de antichrist die komen zal, die zal straks verschijnen. En dan zal het een bange tijd worden voor het volk dat de Heere vreest. Nou, als je daar dan op let, kun je dan niet vrezen als je ziet op wat we misschien en wat onze kinderen misschien nog meer zullen gaan meemaken. Is het dan niet een tijd om te vrezen? Is het dan niet een tijd om met angst en ontzetting vervuld te zijn? Als wij letten op de verschrikkingen die er al hebben plaatsgevonden en die nog zullen gaan plaatsvinden. En als dat allemaal moet gaan gebeuren wat ons is aangekondigd, bijvoorbeeld in het laatste Bijbelboek. Hoe zal het toch gaan? Zal het straks dan toch nog allemaal mislukken met die slachtschapen van Christus? Zullen ze straks dan toch nog uit de hand van hun herder vallen, omdat hij tegen al het geweld niet is opgewassen? Geen nood, geen nood voor de kerk des Heren. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. En wat God zich in zijn welbehagen voorgenomen heeft. Daar laat hij zich niet van afbrengen. En vandaar, en de apostel Paulus wist er in zijn tijd toch ook best wat van. Vandaar dat de apostel Paulus het ook in het zegenlied van de overwinning zeggen kan. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen ons zullen kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat zegt hij in een tijd waarin hij de 44ste psalm in vervulling ziet gaan. Wij worden geacht als schapen ter slachting. Straks moet ook Petrus het leven laten onder de handen van de beul die hem terechtstelt. En straks worden er meer van de apostelen uit het leven weggerukt en blijven de gemeenten herderloos achter. En straks breekt de vervolging los in ongekende hevigheid, ook in die dagen. Straks vallen er slachtoffers als christenen voor de wilde dieren geworpen worden en met de gladiatoren moeten vechten. En als ze als pekfakkels de tuin van het feest van Nero moeten verlichten. O God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Geen nood. Ik ben verzekerd, zegt de apostel. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En het blijft waar, ook in de benauwingen van de eindtijd. Ook als de machten en de krachten van het rijk van de antichrist los gaan breken. Ook als er menselijk gesproken geen verwachting meer is voor de schapen. Als de wolven tekeer gaan en de schapen uiteendrijven. Als er naar de mens gesproken alleen maar ondergang te verwachten is. Het blijft waar. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Het blijft waar wat de profeet Elisa een keer zeggen mocht tegen zijn knecht. U weet in die bange geschiedenis. En die jongen die had geen moed meer over. Die zag het helemaal niet meer zitten. Ze zaten in Dothan en de stad was belegerd. Syriërs aan alle kanten. Waar hij ook keek. Of hij nou naar het noorden keek. Of naar het zuiden. Of naar het oosten. Of naar het westen. Of naar het noordoosten. Of naar het zuidwesten. Hij zag nergens anders dan Syrische soldaten. En Syrische wagens. En Syrische wapens. En hij zegt, och mijn heer. En Elia zegt, Heere, open toch zijn ogen dat hij ziet. En toen de Heere zijn ogen opende, toen zag hij wat Elia al eerder gezien had. En waar hij die jongen ook van proberen had te overtuigen. Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons, die bij onze vijanden zijn. De vorst van het Heer des Heren, de koning der koningen. De Almachtige, hij zit op de troon. En er is geen vijand in de hemel, op de aarde en onder de aarde niet, die hem van die plaats af kan krijgen. Dat is de geweldige troost die er gelegen is in het woord van onze tekst. Voor, en ja, dat moet ik er wel bij zeggen, voor degenen die onder die koning hebben leren bukken. Voor diegenen die bij hem mogen horen. Voor de schapen van deze herder. Voor het volk van deze koning. Daar is troost en bemoediging voor. Zelfs in de bangste tijd. En in de donkerste nacht. Zelfs op het schavot. Zelfs als we gemarteld en ter dood gebracht worden. Want er geschiet niets tegen zijn wil. En er geschiet niets of hij weet ervan. En hij is barmhartig en groot van goedertierenheid. En hij heeft er tegen zijn verdrukte kerk gezegd dat hij niet zal toelaten dat ze boven vermogen verzocht zullen worden. Voor dat volk is er troost en bemoediging, ongekend rijk en heerlijk. Als de apostel mag getuigen, alle dingen liggen al onder zijn voeten. En hij wacht op de dag van de volkomen overwinning. Maar als je daar nou niet bij hoort, ja, dan kun je ook nog neutraal zijn. Oh ja? Kun je nog neutraal zijn? Volgens de schrift niet. Die met mij niet is, die is tegen mij. Dus als je niet bij dat volk van de onderdanen van deze koning behoort, dan behoor je, en er is geen andere conclusie, dan behoor je bij de vijanden van die koning. Het is een van tweeën. Hij is koning. Daar ontkomt geen mens aan. Dat is de werkelijkheid. Dat heeft God gezegd. Dat is de door God gemaakte werkelijkheid sinds de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar de vraag is niet of hij koning is. De vraag is of ik voor hem leerde bukken. De vraag is of ik hem leerde erkennen. De vraag is of ik op mijn knieën gekomen ben voor de troon van die koning. En dat is zo natuurlijk niet. Dat is niet iets wat we zomaar uit eigen beweging doen. Nee, nee, die geest die we in de tweede psalm onder woorden gebracht vinden, dat is de geest die natuurlijk, die van natuur bij u en bij mij aanwezig is. Zo hoeven we niet te worden, zo zijn we al. Laat ons hun banden verbreken. Een klein kind bewijst het al. Elke zonde, elke leugen, elk lelijk woord dat het kind uitspreekt en dat je als volwassene herhaalt, en al het kwaad dat je van dag tot dag opstapelt, is één doorlopend bewijs van de geestesgesteldheid van onze ziel. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Wij willen niet onder zijn wetten staan. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Zo is het bij elk mens. Zo is het bij u en bij mij van nature. En als dat nou zo blijft, dan blijven wij dus in het kamp en op het terrein van zijn vijanden. En daar zal mee gebeuren dit. Ze worden tot een voetbank voor zijn voeten gezet. Allen die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, brengt ze hier, zegt de Heere, in die gelijkenis in het 19e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Brengt ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Is dat niet wreed? Weet u, de Heere is zo lang geduldig geweest over zijn vijanden. Neem nou uw eigen leven. Deze mentaliteit, zoals ik die zo pas tekende, daar leven we uit. We willen de wetten en de regels en de inzettingen van deze koning niet. We zijn eigen meester, niemands knecht. Zo willen we tenminste leven. En als de Heere zegt, gij zult niet, dan zeggen wij het net omgekeerd. En dan gaan we er tegen in. En als God ons dit verbiedt, dan doen we het toch. En als God ons dat gebiedt, dan doen we het niet. Als de Heere zegt, bekeert u, blijven we onbekeerd. Als de Heere zegt, gelooft in de Heere Jezus Christus, blijven we ongelovig. Als de Heere zegt, strijd om in te gaan, dan strijden we niet om in te gaan. Als de Heere zegt, heb de wereld niet lief, hebben we de wereld wel lief. Nou, vanuit die gezindheid levend, heeft de Heere toch al jaar in, jaar uit ons de scepter toegestoken. En ons zijn genade al betuigd. en het bewezen dat het waar is, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloos. Als God daarin wel lust had, gemeente, dan zouden we al lang geleden in de hel zijn gestort. Dan had de Heere al lang geleden er een eind aan gemaakt. Maar hij heeft al dat tegenspreken, al die boosheid, al die vijandschap, al dat ongeloof, al die onbekeerlijkheid, jaar in jaar uit gedragen, verdragen. Kunnen we het de Heere kwalijk nemen dat er aan zijn geduld een eind komt? Kunnen we het de Heere kwalijk nemen dat als hij zijn liefde zo menigmaal en zo overvloedig betuigd heeft, en als hij die liefde beantwoord zag met vijandschap en afkerigheid, dat de Heere dan zegt: en breng ze nu maar hier. Allen die na al die tijd van langmoedigheidsbetoon van mijn kant nog niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Kunnen we het de Heere kwalijk nemen dat dan zijn vijanden gelegd zullen worden als een voetbank van zijn voeten, en dat wij daar dan ook bij moeten zijn, als we in ons ongeloof volharden en in onze boosheid voortgegaan zijn? O, de Heere heeft er geen lust in. En vandaar dat we het ook op deze avond nog weer mogen horen, dat van Gods wegen ons gezegd wordt. Ja, dat van Christus wegen ons gebeden wordt. Laat u met God verzoenen. Komt buigen voor ons dan biddend neer. En leg die wapens van opstand en verzet nou eens af. Geef het nu eens op, dat tegenstreven en die verharding en dat verzet. Verhard u niet, maar laat u lijden. Maar anders dan zullen we straks als pottenbakkersvaten verbrijzeld worden. Want hij is geen koning die tot in alle eeuwigheid met zich zal laten spotten. O, laten wij op het heden der genade letten. En laten wij vrede met die koning gaan sluiten. We vinden dat in het 27e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Laat ik dat lezen. Dat indringende, dat ernstige woord. Grimmigheid, zegt de Heere, is bij mij niet. Wat een genadewoord is dat. Dat de Heere, dat die koning als vaders rechterhand nou zeggen kan: grimmigheid is bij mij niet. Ik zoek uw verderf niet, o zondaar. Al hebt u dan tegen mij de wapens opgenomen. En al bent u in uw verbondshoofd Adam van mij afgevallen. En al hebt u met elke zonde dagelijks de keus van Adam bezegeld. En al treedt u dan in zijn voetsporen. En al hebt u door werk de arbeid van mijn liefde versmaad. En al hebt u geweigerd te bukken en te buigen. Nochtans, ik zoek uw verderf niet. Jongens en meisjes, God zoekt je verderf niet. De Heere zegt het vanavond ook tegen jullie. Ook al leef je in vijandschap, misschien niet zo openlijk, maar toch in verzet tegen de Heere. En ook al doe je je eigen zin. En ook al ben je ongehoorzaam aan de inzettingen en de rechten des Heeren. De Heere zegt het: joh, ik zoek jouw verderf ook niet. Grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Dat kan, daar geeft God nu nog de ruimte, de gelegenheid voor. Dat mensen voor hem bukken gaan. En dat ze het erkennen gaan: Heere, ik heb mijn leven lang tegen u gestreden. Ik heb mijn leven lang tegen u me verhard en verzet. Want de buitenkant leek het misschien wel netjes, maar van binnen was het boosheid, vijandschap, ongeloof, ongehoorzaamheid. En ik ben ook van het heilspoor afgegaan. Als u me naar links wees, ging ik naar rechts. Als u me naar rechts wees, ging ik naar links. Als u zei dat dit mijn plicht was, heb ik hem verzuimd. Als u zei dat dat niet mocht, dan heb ik het juist gedaan. Misschien niet met gedachten, niet met werken, maar misschien alleen maar met gedachten. Heere, ik heb me tegen u verhard en verzet, maar ik geef het op, Heere. Hier ben ik. Ik buk me voor u. Ik buig me voor u. Ik heb gehoord dat de koningen Israëls goedertieren koningen zijn. En nu kom ik met het koord van de veroordeling om mijn hals. Maar ik kan geen andere kant meer uit dan voor u te buigen. Heere, u hebt het gezegd in uw woord. Vrede moet ik met u maken. Wilt u vrede met mij maken? Wilt u mij genadig tot een gewillige onderdaan voor u van u maken? Wilt u mijn weerstand breken? Wilt u mijn onwil breken? Wilt u mijn hart verbreken? Wilt u mij genadig zijn? Val deze koning te voet. En doe wat de tweede psalm ons zo dringend adviseert te doen. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Amen. Psalm 2, het zesde vers. Laten wij samen danken. Heere, we willen uw grote naam met dankzegging erkennen voor datgene wat we nog weer mochten horen uit uw woord. Dat we het weten mogen vanuit uw eigen getuigenis, Heere, dat gij koning zijt en dat gij regeert en dat niemand dat veranderen kan. En dat u nu alle dingen ook doet naar de raad van uw wil. En dat gij uw volk ook met een volkomen verlossing verlossen zult. En dat gij al uw vijanden met een volkomen overwinning overwinnen zult. Nu is dat allemaal nog niet zichtbaar. Nu zal het voor de kerk des Heren nog een zaak van geloof zijn. Maar Heer, het wordt waar. De vijanden worden gelegd tot een voetbank van uw voeten. En er is er geen één die dan nog tegen u durft opstaan. En er is er geen één die dan nog durft zeggen, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En zo zult u triomferen, Heere, als we er dan maar bij mogen horen, bij dat volk dat u vreest en dat aan uw kant mag staan. Dat bij u mag horen, dat gewillig gemaakt is. Als we dan maar niet meer bij de vijanden horen, waar we van nature wel bij horen. Heere, als we er nog bij horen, maak ons dan tot mensen die voor u leren bukken. Maak ons dan tot smekelingen aan uw genadetroon. Overwin ons, Heere, doe ons buigen in het heden der genade. Doe ons u te voet vallen en laat de nodiging die ook in dit uur nog weer uitging niet aan ons voorbij gaan, maar laat dat woord van uw doel treffen, harten raken en inwinnen. Zegen ons nu, Heere, ook in de week die wij ingegaan zijn, wat ons werk ook is, waar we ook zijn, wat we ook doen. Of we ons werk hebben of dat we een periode van vakantie hebben. Heren, we hebben u in alle dingen nodig. En we moeten altijd en onder alle omstandigheden geregeerd worden door woord en geest. Zegen ons en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 10e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.